Epigenetica is soms ook besproken in dit programma als onderwerp. En we gaan er nu verder over praten met Els Cornelis. Dag Els.
Hallo, dag Frank.
Hallo, fijn dat je er weer bent.
Dank je.
Ja, epigenetica is een bepaald vakgebied. Hè. Kun je ons er wat over vertellen? Wat houdt het nou precies in?
Ja, epigenetica is inderdaad een apart vakgebied. Ik ben er zelf een beetje ingerold de laatste maanden. Omdat wij in onze praktijk tegenwoordig veel met DNA-testen werken. En ook inderdaad met omgevings- en voedingsfactoren die genetische profielen eigenlijk kunnen sturen. Waarom heb ik daar een beetje gekozen om in die richting te werken? Omdat je wel ziet, wij werken sowieso met complementaire functionele bloedprofielen. En je ziet daar vaak verstoringen, ondanks dat mensen toch wel vrij gezond leven. Dus ik weet dat eten volgens je DNA bijvoorbeeld, dat een beetje de toekomst wordt. We zijn dan met de DNA-testen zelf beginnen werken, omdat we eigenlijk wel eens wouden weten van ja, wat past nu bij iemand qua voeding, qua beweging. Welke verstoringen zitten er eventueel genetisch in dat profiel en hoe kan je dat eigenlijk zo goed mogelijk bijsturen met voeding en met omgevingsfactoren. Dus eigenlijk moet je genetica, moet je die DNA onderzoeken of profielen zien als het feit dat je dus je genetisch materiaal hebt en bij 99% van mensen onderling is dat gelijk, maar 1% 1% is eigenlijk anders en dat is wat die genetische profielen interesseert. Dus in je genen zitten allemaal bazen, dat zijn een soort lettercodes. Die lettercodes worden afgelezen om daar enzymen van te maken, om daar structuren van te maken waar je lichaam op steunt. Maar die lettercodes die kunnen eigenlijk veranderen van plaats. Of bijvoorbeeld waar iemand een T heeft, kan iemand anders een C hebben. Het gaat eigenlijk om verandering van lettertjes, zo moet je het zien. We hebben allemaal miljoenen van die verschillende bazenparen, dus lettertjes die veranderen. In de meeste gevallen is dat geen enkel probleem, maar sommige van die veranderingen van letters, als dat bijvoorbeeld in 10% van de bevolking aanwezig is, dan wordt dat gezien als een SNP, wordt dat genoemd, als een soort puntmutatie. En die verschillende puntmutaties die iedereen heeft, de meeste onschuldig, maar sommige zorgen wel voor problemen, die komen naar voren in die DNA-profielen. Zo kan je bijvoorbeeld een SNP vertonen voor een bepaald ontgiftingsenzym. Zal dat ontgiftingsenzym bij jou door die SNP, die puntmutatie, niet goed aangemaakt worden, waardoor er uit dat DNA-profiel komt, ja, jij bent genetisch belast met bijvoorbeeld een slechte fase 1 of een slechte fase 2 ontgifting. En dat is natuurlijk wel interessant om te weten, want bijvoorbeeld iemand met, ik zeg nu maar iets, een schildklierproblematiek, waarbij dat je ziet in dat DNA-profiel van ja, die ontgift niet goed, ja, dan weet je dat je daar natuurlijk ergens moet extra ondersteuning gaan geven aan die ontgifting bijvoorbeeld. Ja. Want het is niet zo, als er uit je DNA komt van je hebt een puntmutatie bijvoorbeeld hierop, dus jij zal dit enzym niet goed aanmaken met als gevolg dat je niet goed ontgift. Het is zeker niet zo dat dat determinerend is. En dat is waar ik toe kom bij epigenetica. Dus je hebt de deel genetica, wat ik probeer een beetje snel uit te leggen. Maar dan heb je deel epigenetica. En die epigenetica is bijvoorbeeld, ik dien bijvoorbeeld een stofje toe, waardoor dat je eigenlijk dat gen met die puntmutatie, dat je dat minder tot expressie zal laten komen.
Dus je kan
waardoor
niet veranderen.
Je veel minder last hebt van die puntmutatie op zich. En dat is de epigenetica. Epigenetica stuurt letterlijk het genetisch materiaal aan. Dus wat eigenlijk een beetje verstoord is, of zogezegd je slechte genen, komen met een juiste epigenetica, met die epigenetica te ondersteunen, komen letterlijk minder tot expressie.
Ja, dus die mutaties in dat gen, die kan je niet veranderen, maar wel kan je het zodanig aanpassen zodat het niet meer een verstorende invloed heeft?
Ja, dat kan je sturen, okay. Ja. Want dat denken veel mensen uiteraard. Ik laat nu een DNA-profiel maken, daar komen heel wat metabole verstoringen aan te passen, of je ziet dat dan. En de mensen slaan dan een beetje in paniek. Maar dat is natuurlijk het eerste wat ik zeg. Daarom zit je net bij ons natuurlijk. Om je genetica, je voeding, je leefstijl zodanig aan te passen dat die puntmutaties voor jou veel minder miserie op gaan leveren. Hè?
Ja, en nu doen jullie die DNA-tests in jullie praktijk. En ik denk dat er een enorm aanbod is inmiddels via internet. Hoe kan je nou sowieso weten als patiënt of consument of cliënt van wat is nou een goed aanbod in je eigen regio en wat is minder goed?
Ja, maar ik weet dat inderdaad dat er veel aanbod in is. Je hebt ook verschillende DNA-testen, want de DNA-testen die wij doen, gaat eigenlijk over metabole verstoringen. Dus als, welke mensen krijgen wij over de vloer? Mensen die bijvoorbeeld al vrij goed op die voeding letten, maar die toch die vrij veel bewegen, die vrij gezond leven, maar die toch bijvoorbeeld geen grammetje in gewicht verliezen, die toch wel blijven sukkelen met hun gezondheid. Dus wij doen geen DNA-onderzoeken die de kans op ziektebeelden gaan blootleggen. Dat doen wij niet. Bij ons gaat het echt over welke snips verloor jij op cholesterolmetabolisme, op koolhydraatmetabolisme, op fructose-intolerantie, op lactose-intolerantie. En er zijn er inderdaad heel wat. Maar bij ons wordt bijvoorbeeld koolhydraatmetabolisme gelinkt aan 10 verschillende puntmutaties. Hm. Dus je moet ook kijken welke genen worden er hier getest om een conclusie te kunnen trekken over wat er bij jou fout loopt. Als er dan bijvoorbeeld maar 2 genen zijn, is dat veel te weinig. Je moet eigenlijk onderzoek gaan doen op wat zijn de belangrijkste genen en daar eigenlijk een samenvatting van maken. En je ziet dat ook bij ons, bijvoorbeeld als het gaat over vetvertering, zijn dan bij ons heel wat snips die gemeten worden. Niet 5, niet 6, maar toch wel een 15-tal. Zodanig dat je goed ziet, zodanig dat je de belangrijkste daarin mee hebt. Want ik heb al die genen ook vertaald. Ik heb er eigenlijk een handleiding bij gemaakt. Dus ik ben echt wel de wetenschappelijke literatuur in gedoken. En ik heb echt wel gezien dat deze DNA-test die wij gebruiken om iemands metabolisme bloot te leggen, dat er zeer veel genen worden gemeten die inderdaad echt van toepassing zijn om daar conclusies uit te kunnen trekken. Ja.
Hey, dus verstoring in het metabolisme betekent natuurlijk in een stofwisseling. En stel je nou voor dat uit het DNA het eerst blijkt dat je de genetische aanleg hebt voor een lactose-intolerantie. Dus dat loopt er bij jou mis, terwijl je wel melkproducten binnenkrijgt. Ja. Wat is dan jullie advies? Is dan van laat lactose dan maar zoveel mogelijk weg? Of dien je inderdaad een stofje toe, zodat die genetische expressie dus niet tot uitdrukking komt?
Ja, dat is natuurlijk ook een... je moet dat heel erg nuanceren. Dus bij die lactose-intolerantie kan je ofwel 1 puntmutatie vertonen, ofwel 2, ofwel meerdere. Hm. Als je natuurlijk allemaal... als je op alles puntmutaties vertoont, ja, dan weet je dat je lactose echt niet zal verteren. Dus dan laat je dat inderdaad weg. Of dat je gaat spelen met bijvoorbeeld lactase, die lactose dan beter zal verteren. Is er bijvoorbeeld maar 1 puntmutatie aanwezig, dan wordt er geadviseerd van kijk, je hebt 1 puntmutatie, je hoeft inderdaad lactose niet volledig weg te laten. Maar ga dan bijvoorbeeld in plaats van naar koemelkproducten, naar producten van schaap of geit, omdat dat beter verteerbaar is.
Ja. Ja, snap ik. Nou, dankjewel voor deze inleiding. Het is op zich nog wel een ingewikkeld verhaal, vind ik. Maar hoe je het vertelt, kan ik het volgen. En het is wel een interessante ontwikkeling.
Ja, het is heel interessant. En ik ken er ook maar een fractie van. Want natuurlijk, genetica en epigenetica is zeer ingewikkeld. Ja. Maar het is zeer boeiend om je erin te verdiepen. En ik ben er ook nog maar net mee gestart. Dus ik ontdek ook elke dag andere dingen.
Oké, mooi. Goed, dankjewel.
Oké, alsjeblieft.